Goedemorgen. Hartelijk welkom in de Christelijke Gereformeerde Kerk, het boek, hier in Delft. Hartelijk welkom op deze zondag in de zomervakantie. Er zijn mensen op vakantie van ons ergens anders heen, maar ik zie ook onbekende gezichten, dus misschien ook wel mensen op vakantie die nu hier zijn. Hartelijk welkom aan alle gasten, aan onze leden, aan onze vrienden. En we hopen vanmorgen een mooie dienst, een gezegende dienst te hebben. Waarin we God mogen ontmoeten, waarin we God groot kunnen maken. En mogen leren ook weer dat Hij in alles, alle omstandigheden bij ons is. Daarvoor heten we ook dominee Van Langevelde van harte welkom. Ik heb catechisatie gehad vroeger van dominee Van Langevelde. Hij heeft ook onder andere samen met een andere predikant mijn belijdenisdienst vroeger geleid. Dus het is heel fijn dat hij er ook vandaag nu is. En ik vind het heel fijn om je weer te zien. Vanmiddag is er geen dienst, maar is er een moment van overdenking rondom Psalm 92. Dat zal worden geleid door broeder Peter van der Ende. Dat is ook in de koffieruimte, dat is niet hier, dus er is ook geen uitzending. Even kijken. Dat zijn de mededelingen die ik vooraf heb. En waar twee of meer mensen in de naam van Jezus, in Gods naam verzameld zijn, daar heeft God beloofd dat Hij ook aanwezig is met zijn geest. En als teken daarvan steken we de kaars aan, de paaskaars. Als teken dat het licht en de verlichting van de wereld in ons midden is. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier was en het doet me goed u weer te ontmoeten. We zingen nu samen uit het oude liedboek, lied 381. Het nieuwe daglicht staat ons borg voor Gods genade en vaderzorg. nu stil. En in de stilte is ruimte om dat aan de Heere God te vragen. Wat u voor deze dienst, waar u op voor deze dienst naar verlangt. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij is het die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is door de eeuwen heen en die niet loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Voor u en jou genade en vrede van God de Vader door Jezus de Zoon die door zijn geest in ons woont. Amen. We zingen nu een Sela-lied. Het heeft alles te maken met Psalm 6. Maar het lied zelf is gebaseerd op Psalm 91. Zullen we samen bidden dat God zijn woord zegent? Heren, we zongen een prachtig lied. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood ben ik bij je. En bevrijd je van angst. Dat lijkt een beetje op afstand te staan van de prachtige zomerweken waarin we ons bevinden. Het is warm, de zon schijnt. Niemand denkt aan nood of angst. Maar ze zijn er wel. Mensen die zeggen, je moest eens weten hoe ik vannacht geslapen heb. Je moest eens weten hoe ik opzie tegen de afspraak in het ziekenhuis in de komende dagen. Je moest eens weten hoe ik in de knoop zit in de relatie met mijn kind. Heren, of het nu zomer is of winter, of de zon nu schijnt of het regent en stormt, u bent dezelfde. En dat gaan we straks ontdekken als we luisteren naar Psalm 6. Een psalm die heel veel vragen oproept. Omdat we ons nauwelijks kunnen voorstellen dat zoveel nood, zoveel misère ook in één psalm samen kunnen komen. Kom met uw geest en verlicht onze gedachten, open onze harten en laat ons horen en begrijpen en geloven. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Luisteren naar geboden die de Heere geeft in Exodus 20. Maar ik zie nu tot mijn schrik dat hier geen Bijbel ligt, maar daar wellicht wel. Ja, hier liggen er een heleboel zelfs. En als we daarna geluisterd hebben, naar Exodus 20, dan zingen we het tweede vers van Psalm 130. God sprak deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Psalm 130, vers 2.
Voor de koorleider bij snarenspel op de wijs van de achtste, een psalm van David. Heer, straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn. Heb erbarmen, Heer, want ik kwijn weg. Genees mij, Heer, ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, Heer, moet ik nog wachten? Keer terug, Heer. Spaar toch mijn leven. Toon mij uw trouw en red mij, want doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Moe ben ik van zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat. Mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Dof door alles wat mij benauwt. Weg van mij, kwaadwilligen. De Heer hoort hoe ik luid ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Beschaamd en doodsbang keren mij vijanden om. In een oogwenk met schande bedekt.
Ze kon het leven niet meer aan. De dokter vond het beter dat ze er eens tussenuit ging. Naar een adres waar mensen met voldoende deskundigheid en tijd om haar te helpen waren. Dat is geen schande, al schijnen sommige mensen dat nog altijd te denken. Waarom zou de een haast mogen geuren met ontstoken tandvlees, of de aandacht trekken met verhalen over een zere knie, en de ander moet zich schamen voor een depressie waar ze maar niet uitkomt? In het ziekenhuis zei ze: dominee, ik geloof dat er in de hele wereld niemand is die zo in de penarie zit als ik. Ik kan geen kant meer op. Dat zal u meevallen, zei ik. Een van de dingen die u hier in elk geval zult ontdekken is dat u niet de enige bent. Het was natuurlijk een schrale troost, ik wist het. Wellicht verdiende het de naam troost niet eens. Het was hooguit een poging om haar de zaak in wat reëlere proporties te laten zien. U bent de enige niet. Ach nee, eigenlijk hebben we toch allemaal zo onze zorgen. De een wat minder, de ander wat meer. Maar niemand ontkomt eraan. De een is bang. De ander leidt aan slapeloosheid. Een derde heeft een man die aan de drank is. Dan kan het wel eens gebeuren dat je denkt, er is er maar één zoals ik. Niemand die weet wat ik moet doormaken. Maar dan vergis je je. Er zijn meer mensen dan u denkt die weten wat zorgen zijn. Of die eenzaam zijn. Of die niet weten of ze straks na de vakantie hun baan nog hebben. Zou dat het zijn waarom in Psalm 6 niet precies duidelijk wordt wat de omstandigheden zijn waarin David, de dichter, zich bevindt? Dat we in zijn psalm ons eigen verhaal kunnen inlezen, onze eigen omstandigheden kunnen herkennen? Ik lees in vers 2... dat David bang is dat God hem zal straffen. In vers 3 en volgende lijkt het erop dat hij ziek is. Hij kwijnt weg, zegt hij, en rekent er zelfs mee dat hij zal sterven. Wie de versen 7 en 8 leest, krijgt de indruk dat David vooral psychisch en emotioneel van slag is. Hij zit maar te zuchten en zijn ogen zijn gezwollen van verdriet. Nou, en dan spreken vers 9 en volgende ook nog van vijanden die hem op de hielen zitten. Politieke tegenstanders die op zijn ondergang uit zijn. Het is dus niet precies duidelijk wat er met David aan de hand is, maar misschien is dat best prettig, want nu kan ieder zomaar iets van zijn of haar eigen leven erin lezen. Schuldgevoelens, pijn, angst voor de dood, innerlijke onrust, dwarsgezeten door mensen die je liever kwijt dan rijk zijn. Niemand hoeft te zeggen, Ik geloof dat er op de hele wereld niemand is. Niemand zo in de penarie zit als ik. Want kijk maar naar David. Zou misschien ook hierin David het tegenbeeld kunnen zijn, het type van zijn grote zoon, Jezus? Want meer nog dan van David geldt van Jezus, dat hij in alles aan ons gelijk is geworden. Hij heeft honger gehad. Hij is verdrietig geweest. Hij heeft pijn geleden. Als kind moest hij vluchten naar Egypte. En hij heeft ooit aan het einde van zijn leven bang tot God geroepen. Mijn God, waar bent u nu? Daarom kan hij met ons meevoelen in onze moeilijke momenten. Hij kan ons te hulp komen. Dat kan David niet. David moest ook zelf geholpen worden, door God gered worden uit zijn nood. Maar Jezus kan in de beproeving naar ons toekomen, ons als de Zoon van God de hand toesteken en zeggen: wees maar niet bang. Ik ben er ook nu. Goed. Al is het dus niet zo zeker in welke omstandigheden David zich bevindt, er is wel een situatie waaraan je zou kunnen denken bij het lezen van Psalm 6. Want als je de psalm min of meer van achteren naar voren leest, dan ontstaat er ineens een zinvolle samenhang van de problemen waarmee David te kampen heeft. Er zijn mensen die hem kwaad doen, vers 9. In vers 11 noemt hij ze vijanden. Blijkbaar zijn het mensen die van hem af willen, die vinden dat zijn regering nu wel lang geduurd heeft, lang genoeg, en dat het hoog tijd is voor een ander. Je zou kunnen denken aan zijn eigen zoon, Absalom, die op een gegeven moment revolutie pleegt. En aan al die mannen op de achtergrond die nu hun kans schoon zien om met David af te rekenen. Ze dwingen David om uit Jeruzalem te vertrekken. Wat een vernedering. Onderweg staat Simei, die naar David spuwt en met stof gooit. Reken maar dat David van zijn stuk geweest is. Dat hij 's nachts heeft liggen woelen in zijn bed. Dat hij bang geweest is, verontwaardigd. In vers 7 zegt hij: elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Zo is David van streek. Nou, iemand die gespannen is en het niet meer ziet zitten, die zit vaak ook lichamelijk niet lekker in zijn vel. Die heeft geen eetlust meer. Hij voelt zijn hart tekeer gaan. Hij heeft ook vaak hoofdpijn. Dat ervaart David ook. In vers 3 zegt hij: heb erbarmen, Heer, want ik kwijn weg. Genees mij, Heer, ik ben doodsbang. De vertaling van 1951 vertaalt het letterlijker: want mijn gebeente is verschrikt. Wij zouden zeggen: ik stik erin. Het zit me tot hier. Ik ga eraan kapot. David rekent daar ook werkelijk mee, dat hij het er niet levend van af zal brengen. In vers 6 spreekt hij over de dood en het dodenrijk. Als Absalom hem te pakken krijgt, dan is het nog maar de vraag wat er van hem zal worden. Dan is de kans heel groot dat zijn medestanders hem een kopje kleiner maken. Nou, en dan vraagt u zich misschien af, hoe is dat dan mogelijk dat David volgens vers 2 in dat alles iets ziet van de straf van God? Is Absalom dan een instrument in Gods hand om David op zijn nummer te zetten? Blijkbaar beseft David dat dat heel goed mogelijk is. Er is in zijn leven aanleiding genoeg om door de Heere gekastijd te worden. Heel inzichtgevend is op dit punt het boekje van Teun Stortebeker, Als David je vader is. Daarin beschrijft hij hoezeer David in zijn relatie met Absalom tekortgeschoten is. David heeft het er gewoon lelijk bij laten zitten nadat Amnon Absaloms zuster Tamar verkracht had en Absalom Amnon had laten vermoorden. Het is heel goed mogelijk dat David nu, na al die jaren, beseft dat hij zichzelf verwijten maakt over wat er in zijn gezin is voorgevallen. En dat hij niet meer moeite heeft gedaan om de relatie met Absalom te herstellen. Wat doet David als hij in de penarie zit? Gaat hij bij de pakken neerzitten? Geeft hij zich over aan zelfbeklag? Nee, David vlucht naar de Heere. In zijn gebed spreekt hij met God. Alles wat hem bezighoudt, legt hij aan God voor. Eerst zijn tekortkomingen, zijn schuld. Want die staan, hoe dan ook, in de weg aan zijn verhouding met de Heere. David zegt dus niet: Heere God, hoe is het mogelijk dat mij dit overkomt? Waaraan heb ik dit verdiend? Als God hem zou doen naar zijn zonden, dan bleef hij nergens. Dan zou de moeite nog veel groter zijn. In feite is God ons genadig, ook als hij straft. Hij geeft ons nooit wat we verdienen, maar matigt altijd zijn straf. Soms geeft zijn vaderlijke hand ons wel een tik, maar nooit om ons knock-out te slaan. Altijd om ons terecht te wijzen en ons iets te leren. Kennen we dat in ons gebed? Ook als soms de levensweg is opgebroken, onbegaanbaar geworden, dat besef dat we de Heere niets te verwijten hebben, maar dat Hij alleen ons iets te verwijten heeft. Die kleinheid, die nederigheid. Nee, dat wil niet zeggen dat je God niet om hulp mag vragen, of dat je niet mag vragen: waarom, Heere? Maar je weet, ik ben op u aangewezen, op uw genade. Ik heb het niet verdiend. Geef het alstublieft om Jezus wil. Eigenlijk is dat ook het belangrijkste wat David vraagt. Dat God hem niet laat vallen. Als God hem vasthoudt, ook in zijn toorn, ook als hij straft, dan is het goed. Dan kan er heel wat gebeuren. Dan kunnen de vijanden misschien wel aan het langste eind trekken. Maar dan heeft David God overgehouden. Daarom vraagt hij in vers 5: keer terug, Heer, spaar toch mijn leven. Als God niet genadig is, raakt David alles kwijt. Dan verliest hij niet alleen zijn gemoedsrust en zijn koningschap en zelfs zijn leven, maar ook God. Maar als God naar hem terugkeert, dan kan hij zingen. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droefenis mij nochtans tot een zegen. Ja, als de relatie met God in orde is, dan durft David hem zelfs nog meer te vragen. Dan vat hij moed. Dan waagt hij het om de Heere ook om redding uit de nood te vragen, om verlossing van zijn vijanden. Het is alsof je zomaar ineens Paulus aan het woord hoort in Romeinen 8. Zou God, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Nee, David zit nog midden in de problemen. Niets wijst er nog op dat het voor hem goed zal aflopen. Maar in zijn gebed zoekt David God. Hij legt zijn problemen voor God neer en pleit op zijn genade. En zo wordt David rustig. Hij heeft het overgegeven. In Gods handen is het veilig. Niet in de omstandigheden is iets veranderd, maar in David is iets veranderd. Hij heeft in de omstandigheden God weer gevonden. Krijgt hij die rust meteen na zijn eerste gebed? Of is hij er langzaam naartoe gegroeid in een proces van aanhoudend bidden? Ik weet het niet. Misschien heeft hij wel gebeden en is hij meteen rustig geworden. En werd hij een uur later alweer besprongen door twijfel en door onrust, zodat hij opnieuw moest bidden. Maar uiteindelijk durft David toch te zeggen: weg van mij, allen die kwaad doen. De Heer hoort hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbede aan. Er kan heel wat gebeuren in een mensenleven. Mensen nog aan toe, wat kun je in de knijp zitten? Wat kan er een aanvechting zijn van je geloof? Maar de Heere is er. En hij maakt zijn naam waar. Yahweh, ik ben die ik ben. Jezus, de Heer, redt. Zou je dan toch niet maar op hem vertrouwen, het niet van hem verwachten? Jij die daar wegkruipt voor de harde wereld, radeloos bent vanwege verstoorde verhoudingen thuis, het niet meer ziet zitten na die teleurstellende vriendschap, een hekel hebt aan jezelf omdat je het altijd verkeerd doet, u die niet meer op uitkomst rekent, niet meer gelooft in echte troost, in iemand die het echt goed met u meent en die altijd voor u op wil komen. Je durft je misschien niet meer te geven. Je hebt te veel negatieve ervaringen meegemaakt. En waar zou je ook moeten wezen voor dat waar jij zo naar hunkert? En toch, er is een weg. Een uitweg die geen surrogaat is. Dat is de weg van het gebed de weg naar God. Dat is de Heere zelf. Weet je wat Hij wil zijn voor wie in Hem geloven? Hij is een herder voor zijn schapen. Hij is een vader voor zijn kinderen. Hij is een rots in gevaren. Zo heeft David God leren kennen. En zo mag ook u hem leren kennen. Over de weg van het gebed. Amen. Het lied dat ik al aanhaalde in het slot van de preek gaan we nu zingen. Lied 466. Als God mijn God maar voor mij is. Wie is er dan mij tegen? danken u samen. Maar ik zal straks het voorbeide stukje van ons gebed voor zijn rekening nemen. Laten we danken voor het woord dat klonk en bidden dat God zelf het zegent. Heer, wat kan het spannen in ons leven? Wat kunnen we in de knijp zitten? En wat is er soms veel aanvechting in het geloof? Maar u bent er. En u maakt uw naam waar. Ik ben die ik ben. Maar ook de naam van Jezus, de Heere, redt. En nu bidden we vanochtend maar eens allereerst voor onze jongeren, tieners, pubers noemen we ze soms, maar we weten dat ze dat helemaal niet leuk vinden. Wat is het soms moeilijk voor hen om positief te denken over ouders, over school, maar vooral ook over zichzelf. Heer, u weet wat er leeft in hun hoofd en hart. We bidden dat ze er doorheen mogen groeien, dat er betere tijden komen. Heel veel mensen hier vanochtend in de kerk zullen hen dat kunnen bevestigen. Ze hebben het zelf meegemaakt. Ooit dacht ik, het wordt niks met mij. En kijk nu eens. Heer, we bidden voor mensen die worstelen met depressiviteit. Of andere dingen die we, als we niet weten wat het is, eng vinden. En waar we liever maar wat uit de buurt blijven. Autisme, ADHD, misschien ook wel, we zeggen het omdat gisteren de Pride er was in Amsterdam, misschien ook wel een seksuele geaardheid, waar ze misschien nog mee worstelen, of waar ze nog mee voor de draad moeten komen, omdat, ja, zo moeilijk is, zo spannend. Heer, u kent ze in hun strijd. Wees goed voor hen en help hen. We bidden voor ouderen die eenzaam zijn. Mensen die een paar jaar terug hier nog samen in de kerk zaten en nu zondag aan zondag alleen komen. Gelukkig, ze worden opgehaald. Of gelukkig, er is een livestream thuis die ze kunnen beluisteren. Maar wat duurt een dag lang? En als het waar is dat soms in een week maar een enkel contactmoment is met mensen die even voorbij komen of een belletje doen. Hoe is het nou met je? Heer, zegen ook dan deze broeders. Broeders en zusters. We denken aan de mensen die midden in de hectiek van het leven staan en nu eventjes kunnen uitblazen omdat het vakantie is, maar misschien over een week alweer aan het werk moeten en dan gaat het allemaal van voren af aan en voordat je er erg in hebt, is het vakantiegevoel en is de ontspanning alweer voorbij. Heer, zegen ook hen. We hebben ook, ja, de namen van mensen die we willen noemen en andere zaken die in onze gemeente spelen. Wilt u onze gebeden die door Marnix worden uitgesproken ook horen? Amen.
bedankt voor de prekende boodschap. Als ouderling heb ik ook wel best wat gesprekken ook met mensen in de gemeente. Dat is natuurlijk allemaal vertrouwelijk, maar dit thema kom ik ook wel eens tegen. En deze week stuit ik op een prachtig bemoedigend lied van Martijn Duwalda, een broeder van ons, die theatershows maakt. En soms lijken liedjes alsof het een lied is tussen mensen, maar Martijn is Martijn niet als daar gewoon een dubbele bodem in zit, richting hoe God is en hoe Jezus is. En ik moest gewoon aan dat lied denken tijdens de preek. Dus ik wil een klein stukje daaruit voorlezen. Want je kunt het lezen alsof iemand naast je dit zingt, maar je kunt ook het zeg maar horen alsof God en Jezus dit naar jou zingen. Wat je denk ik soms vergeet, wat iedereen met spoken leeft. Soms zijn we de weg dan even kwijt. Als jij kon zien wat ik kan zien, dan zou je nu wel trots zijn misschien. Als je door mijn ogen naar je kijkt, hoef je niet bang te zijn. Wat je niet ziet, tenminste nu nog niet, is dat je niemand anders kan en hoeft te zijn voor mij. Ja, ik moest er gewoon aan denken en ik dacht, ik geef het mee. Dan heb ik nu ook nog een paar mededelingen voor ik ga bidden. Even kijken. De collecte van vandaag die is voor onderlinge ondersteuning. Dus dat is voor als ook mensen binnen onze gemeente hulp nodig hebben, praktisch. Of soms ook even financieel een overbrugging. Dan zijn we er ook voor elkaar. Maar ook, kan het ook zijn voor mensen die niet lid zijn bij ons, maar die we heel goed kennen en die we ook willen helpen. Dus daarvoor wordt gecollecteerd, van harte aanbevolen. En de bloemengroet van vandaag die is ter bemoediging, omdat ze al heel lang pijn heeft ook, maar ook voor de verjaardag van komende week voor zuster Francine Joden van Woerden. Ik heb verder geen andere mededelingen, maar er is nu nog wel de gelegenheid voor andere mensen, ook als je gast bent, om misschien een punt van voorbeden naar voren te brengen, of dankzegging, of een korte mededeling. Ik zie Arndt. Ja.
Ja, ik heb ook al in de app dingen gedeeld. Mijn schoonmoeder was maandag gevallen en heeft haar heup gebroken. En ze is woensdag geopereerd. Succesvol, gelukkig. Dus daar willen we graag voor danken. En nu natuurlijk ook graag gebed voor spoedig herstel. Maar we zijn super dankbaar dat het allemaal tot nu toe goed is gegaan.
Dat gaan we doen, Arndt. Ja. Is er nog iemand anders? Nee, ik zie niemand. Dan wil ik nu graag voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. Dat u onze vader wilt zijn en dat we uw kind mogen zijn. En dat er ook dan niets meer tussen kan komen. Ook al gaan er dingen niet goed, ook al maken we soms andere keuzes. We mogen alles bij u neerleggen als onze vader. Dank u wel daarvoor. We willen u ook danken met Arndt en Margarita. Dat de operatie van de moeder van Margarita goed is gegaan nadat ze gevallen was. En een beenbreuk had. Heren, we willen danken dat de operatie goed gegaan is en we willen ook vragen of u goed herstel wilt geven. En heer, ook in het algemeen willen we bidden voor iedereen die dingen tegenkomt in het leven. Het kunnen ook gewoon hele mooie dingen en dingen zijn waar je blij van wordt. Heer, dan willen we dat bij u neerleggen en u danken. En dat u moet dat halen en verder willen gaan. Maar ook als het moeilijk is, Heer, wilt u erbij zijn. Wilt u in de harten zijn, wilt u moed geven en wilt u zorgen. Heer, Ja, dat willen we bidden niet. Inderdaad, omdat we dat zelf voor elkaar hoeven te krijgen. Omdat we zelf de pluspunten hebben. Maar omdat, ja, uw Zoon Jezus de weg voor ons heeft vrijgemaakt. En daar zijn we ontzettend dankbaar voor dat wonder van genade. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Het kan digitaal, dat staat daar. Er is ook een collectezak zo bij de uitgang. En daarna zullen we het lied zingen, Mijn Jezus, Mijn Redder.
en van onze God. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.